Een hele goede morgen. Fijn dat we ook vanmorgen weer het woord van God samen mogen openen. En thuis zijn we momenteel bezig met het leven van David. En ja, naar aanleiding van de twee gedeelten die we zo dadelijk samen zullen lezen, dacht ik wel van, eigenlijk is het jammer dat dat dit binnen de vier muren van ons huis blijft. Dus dat is zeg maar de inspiratie voor de overdenking van vanmorgen. En ik wil samen met jullie twee gedeelten lezen. Allereerst 1 Samuel 21 vers 10 tot en met 15. En aansluitend Psalm 34. Dus 1 Samuel 21 vers 10 tot en met 15. En dan Psalm 34. En daar lezen wij: David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem: is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren: zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? En dan Psalm 34, waar de vertalers boven hebben gezet: een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. En dan gaat het verder in vers 2. Ik zal de Heere ten allen tijde loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij, de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Ja, tot zover. Ja, een geweldige geschiedenis, een prachtige psalm van David. Allereerst, er viel mij wel iets op in de voorbereiding, dat de vertalers toch blijkbaar een klein foutje gemaakt hebben. En want we hebben natuurlijk eerst 1 Samuel 21 vers 10 tot en met 15 gelezen. En daar hebben we toch echt gelezen dat het koning Achish was, waar David zijn gezicht vertrok en zich als een waanzinnige gedroeg. Nou, volgens de vertalers was dat Abimelech, maar dat is dus een klein foutje. Allereerst is het natuurlijk zo dat, hoewel David in een hele andere tijd leefde, waarin vooral de hoop en de verwachting van het volk van Israël centraal stond, het toch zo is dat wij heel veel kunnen leren uit de levens van de oud-testamentische heiligen. Het is ook zo dat wij dwars door de levens van mannen als David ook heen heel veel profetie en beelden vinden, symboliek wat wijst op onze heiland, de Heer Jezus Christus. Ook daar zouden we een hele overdenking mee kunnen vullen. Geen probleem, maar we willen vanmorgen toch vooral eigenlijk met een hele praktische bril op onze neus naar deze geschiedenis kijken. Want hoe komt David, en dan grijp ik even terug op dat gedeelte in 1 Samuel 21, hoe komt David, deze man naar Gods hart, deze bejubelde en bewierookte geloofsheld, waar wij ook allemaal tegen opzien, ongetwijfeld, hoe komt David in zo'n toestand terecht? In een toestand waarin hij zich, waarin voor hem op dat moment blijkbaar de enige uitweg is om maar te doen alsof hij ze niet op een rijtje heeft, om het vege lijf te redden. Trouwens, wat doet David überhaupt bij de Filistijnen, bij Israëls aartsvijand? Wat zoekt David daar? Hoe komt zo? Hoe komt dit? Feit is wel dat wanneer we Davids leven binnenstappen, in de fase waarin hij zich op dat moment bevindt, dan zien we, en dat komt ook in Psalm 34 mooi naar voren, dat daar een David aan het woord is die in zeer grote zielenood verkeert. Psalm 34 is daar de weerslag van. En een nadere verkenning van de dingen die op dat moment spelen in die man van God, die in de kracht van God met alleen een slinger en een steen de reus Goliath doodde, verzeild is geraakt. Het leven van David, mogen we zeggen, was eigenlijk tot op dat moment Dat was net als een spannend jongensboek. David is nog erg jong, een tiener zelfs, als hij in opdracht, als Samuel, de profeet Samuel, de opdracht krijgt van de Heere om zich een man en een koning te zalven. En dat is dan David, de jongste zoon van Isaï. De heersende koning op dat moment, Saul, is door de Heere verworpen. En de Heere verkiest zich een koning naar zijn hart. Davids roem en faam kent op dat moment, vanaf dat moment geen grenzen meer. En zoals we weten, hem, zeker wanneer hij in de kracht van de Heer Goliath doodt, ja, dan is het hek van de dam. Zijn populariteit groeit enorm snel en al heel snel belandt David dan ook door de voorzienigheid van de Heere, aan het hof van koning Saul. Koning Saul, die zich overigens totaal niet bewust is van het feit dat er al iemand anders in zijn plaats gezalfd is, die wordt gekweld van tijd tot tijd door een boze geest. En een van zijn dienaren, die had vernomen dat een van de zonen van Isaïe op de harp kon tokkelen. En zo belandt David aan de hof bij Saul. En hij kalmeert Saul op het moment, in de momenten dat hij gekweld wordt door die boze geest. Niet veel later geeft Saul David zelfs 1000 man onder zich om op die manier de oorlogen van de Heere te voeren. En niet heel veel later wordt David zelfs Saul de schoonzoon van Saul, doordat hij trouwt met een van de dochters van Saul, Michal. En dan belandt David dus ook nog eigenlijk, ja, in de koninklijke huishouding, zo gezegd. David wordt door het hele land op handen gedragen. Zelfs de Filistijnen, die weten ervan, want de dienaren van Achis, die verwijzen ernaar. We hebben het gelezen in 1 Samuel 21 vers 11, waar die dienaren van Achis, die koning van de Filistijnen, ook tegen Achis zeggen van: is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. Ja, en wanneer David dan eigenlijk steeds populairder wordt in Israël, ja, dan gaat Saul David eigenlijk steeds meer als een bedreiging zien. Een bedreiging voor hem en zijn zoon Jonathan, met het oog op de opvolging van het koningschap. Saul is bang voor David en aanvankelijk ontwikkelt hij een vijandschap tegen David die zich niet echt, ja, openlijk uit. Hij hoopt eigenlijk dat David sneuvelt. Alleen David, ja, die trekt voort van de ene overwinning naar de andere overwinning, want Gods geest rust op hem en hij is vervuld van de kracht van God en de wijsheid van God. En ja, hij gaat maar voort van de ene overwinning naar de andere overwinning. En we lezen ook dat David alleen maar doet wat verstandig is. Hij handhaaft zich en hij wordt eigenlijk steeds populairder en steeds groter. En ja, iedereen houdt van David. Maar dan komt het onvermijdelijke moment dat David eigenlijk door Saul openlijk tot vijand en tot ongewenst persoon verklaard wordt. En dan moet David eigenlijk van het ene op het andere moment vluchten voor zijn leven. Van het ene op het andere moment moet hij zijn, ja, bevoorrechte en zijn luxe leven aan de hof, dat moet hij achter zich laten en dan moet hij vluchten voor zijn leven. En aanvankelijk vlucht David dan naar Najot, of naar God, zo zul je het wel uitspreken, naar de profeet Samuel. Anders gezegd, hij vlucht naar de Heere. Dat is goed. Maar dat duurt niet lang, want even later bedenkt David zich en dan vlucht hij naar Rama, want daar bevindt zich Jonathan, de zoon van Saul, die zijn boezemvriend is. En Davids vlucht naar Rama en naar Jonathan vormt eigenlijk vanaf dat moment een scharnierpunt, een keerpunt. En vanaf dat moment zien we ook dat de problemen in het leven van David zich beginnen op te stapelen. We zien ineens een David die zich door grote angst en paniek laat leiden. David vraagt bijvoorbeeld aan Jonathan om voor hem te gaan liggen. Want ja, die plek aan de tafel, die blijft leeg. En Saul, die gaat daar naar informeren. En Jonathan moet dan, ja, een verhaal op gaan hangen. En David vraagt Jonathan letterlijk, doe dat voor mij. En Jonathan doet dat. We zien dat er sprake is van een David die zich verbergt in het veld. Het zijn allemaal zaken die gewoon totaal niet horen bij de zegevierende held die hij tot dan toe was. En ja, vervolgens, wanneer Jonathan en David uit elkaar gaan, vlucht David naar het priesterstadje Nob. En in dat priesterstadje, daar bevond zich de ark, daar bevond zich de tabernakel, David zal ongetwijfeld de bedoeling hebben gehad om daar bij de hoge priester, dat was dus Abimelech, om Abimelech de Heere te laten raadplegen. Maar David heeft ook naast zijn geestelijke nood een stoffelijke nood. Hij heeft honger en hij vraagt ook om een wapen. En dan blijkt uiteindelijk dat alleen dat zwaard van Goliath, wat als een reliquie achter de efod werd bewaard, aanwezig was. En al met al, als je dan, want in hoofdstuk 21 vinden we die geschiedenis, ook als je die geschiedenis leest, dan zie je dat dat een hele ongemakkelijke situatie is. De hoge priester Abimelech, die ongetwijfeld geruchten had gehoord over de toestand van David, die hem vragen gaat stellen. Waarom bent u alleen? Is er niemand bij u? En David, die dan opnieuw eigenlijk in grote verlegenheid gebracht, opnieuw eigenlijk een leugen begint op te dissen. Hij zegt tegen Abimelech dat hij op een soort geheime missie is, dat bevolen is door Saul en dat hij daar niet over mocht spreken. David is hier duidelijk totaal uit zijn doen. David krijgt uiteindelijk de toonbroden mee, het heilige brood en dat zwaard van Goliath. En dan aansluitend, dan komen we eigenlijk in de tweede helft van hoofdstuk 21, wat we ook gelezen hebben samen. Dan moet je je voorstellen, dan loopt David met dat beroemde zwaard van Goliath aan zijn heup, loopt hij gat binnen, want Saul die kampt het hele land uit, overal zitten zijn spionnen en zijn troepen. En David ziet nog maar één uitweg naar de vijand, naar de Filistijnen. Met dat zwaard aan zijn heup, toch hopend dat hij niet herkend zou worden. Dus we zien een David die uit zijn doen is, die blijkbaar ook tijdelijk in ieder geval van zijn wijsheid beroofd is, die het allemaal even niet meer op een rij heeft en daar dan aankomt, onmiddellijk ook ontmaskerd wordt en dan eigenlijk, uit pure wanhoop zich als een waanzinnige begint te gedragen. Zodat hij ook daar eruit gezet wordt. Het is David onwaardig. Het is vernederend wat we in die hoofdstukken over David lezen. Niet heel slim natuurlijk om met dat zwaard van Goliath aan je heup gat binnen te trekken. Uiteindelijk slaat David daarna opnieuw op de vlucht. En dan komt hij dus terecht in de grot van Adullam. Maar tussen zijn vlucht uit Gat en zijn aankomst in Adullam, daar is het een en ander gebeurd. En daar heeft David eigenlijk dat lied gecomponeerd, want het zijn allemaal liederen natuurlijk in feite, wat we gelezen hebben en waarvan Psalm 34 de weerslag is. David, laten we het zo zeggen, bij de grot van Adullam komt een uit zijn as herrezen en herboren David aan. Een David die al die problematiek waaronder hij gebukt ging, een hele tijd achter zich gelaten heeft. Ja, en die omstandigheden van David, en dikwijls ook onze omstandigheden, ja, daar kunnen we altijd natuurlijk op twee manieren naar kijken. Menselijk gezien begrijpen we heel goed hoe moeilijk het op dat moment voor David geweest moet zijn. Dat je van het ene op het andere moment moet vluchten voor je leven. Dat je ineens gevallen bent, dat je uit de gratie bent. We zien dat ook om ons heen bij BN'ers. David was een BH'er, een bekende Hebreeër. En ineens was zijn hele reputatie eigenlijk, dat was finaal weg. En al die steun die hij had, al die mannen en vrouwen die hem op handen droegen, er was er geen één meer te bekennen op het moment dat David in de ellende zat. En dan is het begrijpelijk en menselijk dat je naar een hand op je schouder verlangt. Dat je naar een vriend verlangt waar je je verhaal kwijt kunt. En die vriend, dat was Jonathan. Die twee hadden een hele innige band. Jonathan had David lief, lezen we. Natuurlijk is dat begrijpelijk. En natuurlijk weten we, en wist ook David, dat het beter is om je toevlucht tot de Here, tot Yahweh te nemen, dan op mensen en op edelen te vertrouwen. Maar ook wij kunnen het in ons leven meemaken dat we ineens van het ene op het andere moment door het leven zo zwaar uitgedaagd en beproefd worden. En als we dan, net als David, tot op dat moment eigenlijk steeds van overwinning naar overwinning getrokken zijn. En dat gaat allemaal eigenlijk wel lekker in ons leven. Ja, dan beseffen we eigenlijk ook nog niet echt goed hoe zwak we in werkelijkheid zijn. Tot het moment dat we helemaal aan onszelf overgelaten worden. En David, die werd helemaal aan zichzelf overgelaten. Natuurlijk had ook David zijn beproevingen gehad. Maar steeds had hij zich eruit weten te redden. Steeds had de Heere hem ook, want dat is natuurlijk de goddelijke kant, boven de omstandigheden geplaatst en hem beschermd. Maar hier leek de Heere even niet langer van plan om David te beschermen. Om hem boven de omstandigheden uit te tillen. Om hem te beschermen voor Saul. En dit kan heel goed bedoeld zijn van Gods wegen als een les. Als een tuchtiging. Als een les in nederigheid ook. Ja, en hoe onaantrekkelijk dit soort dingen ook in onze ogen mogen zijn, want dat zijn ze vaak, weten we toch dat de Heere zijn heiligen van tijd tot tijd op de proef stelt. Dat hij ze test. Dat hij zijn hand even terugtrekt en dat hij eventjes de teugels laat vieren. Wanneer we even naar Hebreeën 12 gaan, naar vers 6, Hebreeën 12. Dan heeft Paulus daar wel iets over te zeggen. Paulus zegt daar in Hebreeën 12, vers 6. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dan niet door zijn vader, dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd, naar het hun goeddag, bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Nou, allereerst, de vertalers die spreken over kinderen. Nou, nergens vinden we in de grondtekst het woord technon, wat kinderen zijn, een kind. Maar het gaat steeds over huos, over zonen. En vooral die laatste zin, het geeft hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dus eigenlijk zegt Paulus over die tuchtiging, over dat testen, van dat is noodzakelijk, want anders blijf je onderontwikkeld. En dan word je niet volmaakt. Dan word je niet volwassen. En dat is wat de Heere wil. Deze tuchtiging geeft dus een vreedzame vrucht. Het levert iets op. Laten we eens kijken wat David allemaal ontdekt heeft en waar hij het allemaal over heeft in Psalm 34. In vers 5 zegt David: ik heb de Heere, ik heb Yahweh gezocht, en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Nou, dat is een hele belangrijke en ook een hele actuele, denk ik. David was heel erg bang. Ook wij zijn wel eens bang. En veel mensen zijn op het moment ook bang. En terecht. He, alleen al als we om ons heen kijken naar de ontwikkelingen in de wereld, dan kan ons de angst af en toe om het hart slaan. Maar het kunnen ook persoonlijke dingen zijn. Het financiële tegenslag, ziekte, dood of vul het maar in. David vreesde letterlijk voor zijn leven. Maar hij zegt hier: ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij gered uit al wat ik vrees. Dus blijkbaar is het zo dat David, toen hij met zijn rug tegen de muur stond en echt geen kant meer op kon, het aangezicht van de Heere heeft gezocht en daar is hij verlost en bevrijd van al wat hij vreesde. En dat was nogal wat op dat moment. David besefte hier meer dan ooit dat alles wat hij tot dan toe had gedaan enkel en alleen maar toe te schrijven was aan Gods werk in zijn leven. Aan de werking van Gods geest en aan Gods wijsheid. Alleen in zijn kracht kon hij staan in het geloof en kon hij voortgaan. Als gelovigen hebben we immers twee mogelijkheden. Of we wandelen in de kracht en de energie van de nieuwe goddelijke natuur, of we wandelen vanuit de energie van onze gevallen oude natuur. En ja, wij hebben natuurlijk toch wel vaak het idee dat we steeds een stukje beter worden. En ik denk ook dat dat redelijk is om zo te denken over onszelf als gelovigen. Alleen het is wel zo dat hoewel de oude natuur gekruisigd is, geoordeeld is, en daar is het oordeel van God over gegaan, dat wij tot aan het moment van ons ontslapen, dat die gevallen natuur nog steeds actief is en actief kan zijn. En dat weten we allemaal. Dus als gelovigen hebben wij een keuzemogelijkheid. En die twee, dus nou ja, laten we zeggen vlees en geest, die twee, zegt Paulus, Laten we maar even kort naar Galaten gaan. Galaten 5. Galaten 5, vers 16 en 17. Waar Paulus zegt: maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou ja, dit is maar een voorbeeld. Ik had ook naar Efeze kunnen gaan of naar Colossensen. Die zonde natuur, die is in ons en die staat tegenover de geest. En die kan op bepaalde momenten, en zeker op momenten dat we eventjes het zicht kwijt zijn, dat we het even niet meer zien, die kan zomaar actief worden. En daarom zegt Paulus ook: pas er dus op dat je niet doet wat u zou willen. Dus doe niet maar het eerste wat maar in je opkomt, want dat komt voort vanuit de energie van het vlees. En als ik niet in de kracht van de Heere sta, dan is het heel eenvoudig, dan sta ik dus in de kracht en de energie van het vlees. En de praktijk van ons leven laat ook zien, ja, dat die twee, dat wisselt elkaar af. He, maar het is niet zo dat ik steeds beter word. He, de Heer die gaat niet, die heeft niet die oude zondennatuur gerenoveerd, beter gemaakt of opgeknapt. Nee, hij heeft het weggedaan. Daar is het oordeel over gegaan. En ik mag leren, en David moest dat ook leren, om dat iedere dag voor dood te beschouwen en voor dood te houden en te gaan staan, heel actief te gaan staan in de kracht van dat nieuwe, in de kracht van die nieuwe natuur. Want die twee, die staan tegenover elkaar. En die oude natuur, ja, die verliest nooit zijn kracht. Dat is wat het is en dat blijft ook wat het is. Het enige wat wij moeten en kunnen leren in ons leven, en waar David hier een enorme les in kreeg, dat is dat wij kunnen leren om steeds meer in de kracht van de nieuwe natuur te wandelen. En het oude steeds meer te laten voor wat het is, namelijk dood. Het is dood. Maar het is wel actief. En David was het zich kwijt. David was bang. En als je bang bent, dan kun je niet meer helder nadenken. Dan neem je ook geen goede besluiten meer. Dat is onmogelijk. Want je wordt helemaal aangedreven door angst. Door vrees. En angst en vrees is ook nooit van God. Dat komt nooit voort uit de nieuwe natuur. Nooit. Bang zijn, oké. Maar wij mogen leren om ook in onze angsten en ook in de dingen die we vrezen te staan in de kracht van de nieuwe natuur. David heeft het ervaren. Ik heb de Heere gezocht. Hij heeft geantwoord en hij heeft mij gered uit al wat ik vrees. Hij heeft mij gered uit al wat ik vrees. Dat hoeft niet te betekenen dat hij uit die omstandigheden getild werd. Maar in ieder geval werd zijn hart dusdanig gesterkt dat hij niet meer vreesde. Maar goed, het vlees, de oude natuur, is ongeduldig. Als ik me laat leiden door het vlees, dan wil ik iets doen. Dan wil ik controle over mijn leven. Ik wil winnen. Ik wil snelle successen. Ik wil snel resultaat. Zo redeneert onze oude natuur. Altijd. En David, Bij David zal het net zo gewerkt hebben. En om dan te wachten op de Heer. Maar goed, de Heere neemt de tijd nogal eens in ons leven. De Heere heeft geen haast. Hij neemt de tijd om dwars door de omstandigheden heen onze eigen kracht te breken. En ons duidelijk te maken dat wij daaruit moeten stappen. En dat we toch op hem moeten vertrouwen. Dat we er toch op moeten vertrouwen dat de wateren zullen splijten. Ook het volk van Israël stond met de rug naar de Schelfzee toe. Menselijk gesproken was het een onmogelijke situatie waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Toch spleten de wateren, maar op Gods tijd en op Gods moment. En zo mag ik ook leren om het te wenden tot degene die het echt iets kan schelen. Maar ook vooral tot degene die er echt iets aan kan doen. Een andere psalm, twee bladen terug, ook van David. Daar zegt David ook hele mooie dingen. Psalm 32 vers 8 en 9. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Het oog van de Heere is op ons. Maar dan zegt David erachteraan, wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. Dus David die zegt ook van, werk samen met de Heere. En wees niet weerspannig, zodat de Heer je met een bid in toon moet houden. David heeft het allemaal ervaren. Maar hij moest wel eerst helemaal breken. Want David, dat mag duidelijk zijn, en daar hoeft hij zich niet voor te schamen, is gewoon helemaal geknakt. En misschien zijn wij ook wel eens geestelijk helemaal geknakt. En helemaal op het punt gekomen, dat we eigenlijk menselijk gesproken helemaal uitgepraat waren. En als dat gebeurt, als zoiets gebeurt, ook in ons leven, dan zullen we samen met David mogen meemaken dat er een vreedzame vrucht van gerechtigheid uit voort mag komen. Want tot slot, waar bestaat dan die vreedzame vrucht van gerechtigheid uit? Wat maakt nou dat nieuwe in ons dagelijks leven de overhand krijgt? David gaat verder in Psalm 34, in de versen 10 tot en met 15. Daar zegt David, vrees de Heere, u zijn heiligen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven? Die dagen lief heeft om het goede te zien. Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Allereerst het spreken van bedrog. Dat is iets wat heel veel problemen geeft in ons persoonlijk leven. Op het moment dat je gaat liegen, dat wij gaan liegen, wordt ons leven ook direct ingewikkeld. Vorige week zijn we op een weekend geweest in, hoe heet dat nou, waar was het? Vierhouten, ja. En dat was het thema, wat is waarheid? En dan heb je het automatisch ook veel over de leugen. Maar ja, ook dat zijn twee zaken die tegenover elkaar staan. En het is een absoluut taboe voor Gods heiligen om in ons leven het liegen te praktiseren. Wij denken, een leugentje om bestwil, dat dacht David ook. Maar al snel moet je de ene leugen aan de andere rijgen. En je moet ook gaan nadenken van, wat heb ik gezegd tegen die? Wat heb ik wel gezegd, wat heb ik niet gezegd? Het wordt heel ingewikkeld. En ja, dat is niet alleen hier dat dat gezegd wordt. He, maar dat vinden we ook in de late brieven steeds weer terug. He. Lieg niet meer tegen elkander. Waarheid. Behoed je tong voor het kwaad. Maar vers 10, daar begint David te spreken over het vrezen van de Heere. Wie hem vrezen, zegt David, hebben geen gebrek. Kom, kinderen, vers 12. Luister naar mij, kinderen. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Want wie is die man die vreugde vindt in het leven? Die dagen lief heeft om het goede te zien? Het zijn de kinderen in het geloof die eerst de vrezen des Heren moeten leren. En die vrezen des Heren, ja, dat is misschien een wat ouderwetse uitdrukking, maar misschien mogen we het omschrijven als het proces waarin je terechtkomt nadat de Heere je heeft laten zien hoe je er in werkelijkheid voor staat. Hoe zwak we in werkelijkheid in eigen kracht zijn. Hoe onmachtig we zonder hem zijn om het goede te doen. Welk dwaas gedrag we tentoon kunnen gaan spreiden en wat voor domme dingen en wat voor domme besluiten we kunnen nemen wanneer wij even niet wandelen bij zijn licht. Wanneer we puur denken en handelen vanuit onszelf. Vanuit de oude, gevallen natuur. Het is een ervaring van het jezelf tegenkomen. En dan ook helemaal vastlopen. En helemaal knakken. Maar dit zijn over het algemeen zeer louterende ervaringen. Die er ook voor zorgen dat we beter dan ooit, meer dan ooit moet ik misschien zeggen, rekening gaan houden met de Heere in ons leven. En stel jezelf maar eens eerlijk de vraag. Hoe vaak en hoe consequent betrek je hem in de besluiten die je neemt of de dingen die je doet? Hoe sta ik daarin? Ben ik zelf eigenlijk maar steeds een beetje bezig in de veronderstelling van, nou ja, goed, ja, ik moet ook mijn verstand gebruiken. Nou, dat is absoluut zo. Dat moeten we ook. Maar bespreken we het met hem? Doen we het samen met hem, in afhankelijkheid met hem? Nou, de vrezen des Heren, dat lijkt steeds echt over dat proces te gaan, waarin we dus steeds meer leren om in afhankelijkheid van hem te wandelen. In de kleine dingen en in de grote dingen. En dat is een heel heilzaam proces. Ook nog even kort wat ook opvalt, dat de Heere ook niet toestaat dat de zijnen hun toevlucht tot de vijand nemen. Of naar de vijand gaan om hulp te zoeken. Het overkomt David bij koning Achis. En maar denk ook even terug aan Abraham, die toen nog Abram heette. Die ook na een hongersnood in Egypte terechtkwam. En daar eigenlijk ja, ook ging staan liegen. Namelijk over, hoe heet ze? Sarai. Over Sarai. Zeg maar dat je mijn zuster bent. Want ja, elke vrouw die zich binnen de grenzen van het koninkrijk bevond, die maakte kans om in de harem van die koning terecht te komen. En Abraham vreesde daarvoor. En als je dan die geschiedenis leest, Dan wordt op een gegeven moment, dan komt dat bedrog uit. En daar had de Heere ook ongetwijfeld zijn hand in. Die liet dat gewoon uitkomen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt Abraham met zijn hele gevolg Egypte, een beeld van de wereld, uitgeschopt. En de farao is woedend. Later zien we het ook bij Isaak gebeuren. Denk ook aan de omzwervingen van Jacob, die ook zichzelf een paar keer heel goed moet tegenkomen. Ja, en dan zeggen we misschien van ja, nou ja, dat is allemaal Israël en dat gaat allemaal over de verdrukking. Dat is waar. De grot van Adullam ook, een geweldig beeld van Israël in de verdrukking, absoluut waar. Maar toch zitten daar ook hele belangrijke persoonlijke lessen in. En ja, veel mensen zijn heel bang. En ik zie ook heel veel gelovigen om me heen die ook af en toe heel bang zijn. En ja, het is belangrijk dat we beseffen dat die angst die we voelen en die ons naar onze keel grijpt, dat dat weliswaar begrijpelijk is, dat we daar ook niet boven staan, maar dat wij ook met die vrees en al die angst naar de Heere mogen. En dat al deze dingen, al deze beloftes, ook voor u en mij zijn. David was ook niet een figuur van bordkarton, maar ook een mens van vlees en bloed, die dus ook met een gevallen natuur rondliep en die daar ook mee had te dealen. En die ook door de Heer in een proces gebracht wordt, waarin hij heel goed moest leren beseffen dat hij maar op één manier kon staan in het geloof, en dat was in de kracht van God. En dat is ook voor ons de enige manier om te staan, te kunnen staan in het geloof en stand te houden. We willen eindigen met de woorden van Paulus, van David bedoel ik, uit Psalm 34, vers 10. Prachtige woorden. En daar willen we mee afsluiten wat David zegt. Vrees de Heere, zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Want hij kent je, hij weet wie we zijn, hij is erbij en hij wil dat we hem betrekken in alle dingen. En dat geldt voor u en dat geldt voor mij. En ja, de Heere wil ons ook in dat proces brengen waarin wij leren om in de vrezen van de Heere te staan. Waarin we leren hoe belangrijk het is om dagelijks zijn woord tot ons te nemen. Waarin we leren, mogen leren om op hem en op hem alleen te steunen. Tot zover. Laten we samen nog een lied zingen. Dat is 584 uit Johan de Heer. Daar is een helper groot van kracht. Laten we dat staande doen ook. Laten we samen danken. Ja, lieve Vader, dank u wel dat we zo mochten lezen, Heer, over David. Dat we mochten lezen hoe hij aldoende en dwars door de omstandigheden mocht leren om op u te steunen. Om op u te vertrouwen. Maar bovenal hoe hij ook moest leren en mocht leren op die manier om de vrezen des Heren te leren betrachten in zijn leven. De noodzaak om u elke dag en bij alle dingen te betrekken. Dank Vader dat we mogen weten dat u in en door de Zoon de zondelast van ons hebt genomen. Dat u alles hebt geregeld op uw eigen onnavolgbare manier. En dat we u daarvoor mogen loven en prijzen. Dat we mogen weten dat wij ook samen met Christus een positie mochten ontvangen in de hoge. En dat we mogen weten, Heer, dat u ook in dit leven hier en nu met ons mee wilt gaan. En dat u ook ons dwars door de dingen die we meemaken, dwars door de omstandigheden heen, ook wilt polijsten als een diamant. En ook wilt brengen in die heilstroom waar ook David zich aan mocht leren overgeven. Dank Heer dat we zo uw woord mochten openen. Wilt u de naprediker er maar van zijn. En zo ook met ons gaan Heer in de week die voor ons ligt. En dat we mogen staan in uw kracht. Dat we mogen staan in uw wijsheid. En dat uw blijdschap in onze harten ons mag vergezellen. En dat het zo alles mag zijn en zal zijn. Tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen. Er is nog koffie en thee voor degene die daar nog wel trek in heeft. En anders tot ziens.